Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 25, en daarvan vers 1 en vers 2. Het is vandaag de eerste Adventszondag. Als wij om ons heen kijken, is de adventstijd de voorbereiding op het kerstfeest. In de kerk is dat anders. Het is vandaag de nieuwjaarsdag, de eerste dag van het kerkelijk jaar. En de kerk van alle eeuwen kijkt dan vooral vooruit naar de tweede komst van de Heer Jezus. De adventstijd is een tijd van boete, tijd van inkeer, een tijd van vasten ook, om stil te worden bij de wereld waarin we leven en te verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus. Daarom in het rooster dat Luther heeft gemaakt voor de Lutherse kerken wordt op deze dag gezongen op Psalm 25. Wij heffen onze ogen naar de Heere om zijn weg te verwachten. Daarom zingen we op Psalm 25 vers 1 en vers 2. We luisteren naar de wet van de Heere, zoals die tot ons komt in Deuteronomium 5. En zingen in aansluiting daarop Psalm 119, vers 53 en 69. Psalm 119, en 53ste en het 69ste vers. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En als u nou denkt, hé, als het voorbereiding is, dan lezen we toch ook vaak het formulier in plaats van de wet. Dat klopt. Net zoals de wet twee functies heeft. Aan de ene kant ons wijzen op onszelf, de spiegel van de wet. Aan de andere kant het heenwijzen naar het leven dat we met de Heere God mogen hebben. Het heenwijzen naar de genade. Heeft het formulier dat ook? Verootmoediging en tegelijk de verkondiging van de genade. Maar die genadeverkondiging die wilde ik eigenlijk vandaag uit laten komen. En volgens mij begrijpen we die net iets beter, althans dat hoop ik dan maar, als we geluisterd hebben naar het woord van de Heere en de verkondiging daaruit. Dus dan lezen we het formulier, vooral met het oog op de genade van de Heere God die ons in het avondmaal geschonken wordt na de preek. En dan luisteren we nu naar Gods wet, waar het gaat over de Heere die met een uitgestrekte arm zijn volk heeft willen bevrijden. De Heere zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en ze niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw rund, uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten, die in de stad is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en eer uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden aldus samen. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we de schriften openen. We lezen uit het Oude Testament Exodus 14, vers 5 tot 22. Uit het Nieuwe Testament Matteüs 21, vers 1 tot 11. Exodus 14, eerst vanaf vers 5. Daar lezen we het woord van de Heer als volgt. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen bij de zee, bij Pihahiroth, voor Baal-Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere en zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat we in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten we de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee, splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats. Hij ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. En dan Matteüs 21. De intocht van de Heere in Jeruzalem. Het begin van de wederkomst eigenlijk van de Heere Jezus. Exodus, daar komt de Heere en toont aan Egypte dat hij God is. Hier komt de Heer Jezus en toont dat hij God is. En zo zal hij wederkomen. Matteüs 21, 1 tot 11. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij me. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig, gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong en van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg, en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Zalig wie dit woord hoort en het bewaart in zijn of haar hart. De tekst voor vanmorgen is Exodus 14, vers 13. Exodus 14 en 15 zijn eigenlijk wat aparte hoofdstukken. In Exodus 13 wordt de eerste helft van het boek Exodus afgesloten. Dat gaat over de bevrijding van Israël. En een aantal woorden geven heel duidelijk aan die uittocht die is geweest. Israël is bevrijd. Maar pas in hoofdstuk 16 begint het hele gebeuren in de woestijn. Dus dat volk is bevrijd, hoofdstuk 1 tot 13. En vanaf hoofdstuk 16 gaat dat bevrijde volk leren leven met de Heere God. En hoofdstuk 14 en 15 die staan daar een beetje tussenin. Nou ja, misschien is dat wel heel herkenbaar. Hoeveel van ons zijn er niet die aan de ene kant zeggen: ik zou niet meer zonder de Heere Jezus willen. Maar aan de andere kant zeggen: ik vind het zo moeilijk om mij een kind van God te noemen. Ik vind het zo moeilijk om aan het avondmaal te gaan. Tussen verlossing aan de ene kant en het leven als kind van God aan de andere kant staan hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15. En het avondmaal wil ons dan helpen om de goede kant op te kijken. Vers 13 is de tekst voor deze morgen. Maar Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken, want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Heere in de hemel, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig en zo komen we als uw bruidskerk hier bij elkaar en komen wij u aanbidden. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig. Eindeloos goede God, wij danken u dat we in alle rust en vrijheid hier bij elkaar mogen zijn om uw woord te horen. Ondanks wie wij zijn, ondanks wat wij in de afgelopen week hebben gedaan, in onze woorden, in onze gedachten, wij belijden aan u en wij belijden aan elkaar onze schuld, die zeer groot is. En toch mogen we naderen. Niet om iets in ons, maar door het bloed van de Heer Jezus. Door hem hebt u een weg gemaakt. Ja, hij zelf is de weg naar u, naar het Vaderhuis. En zo komen we hier in de kerk en hebben we uw woord ontvangen en gelezen. En staan we op het punt dat te overdenken en bidden we u, grote God, open uw woord. Open de mond van uw dienaar. Open ons aller hart om uw woord te ontvangen en zo u te ontvangen. Heer, wij zijn in het jaar van de kerk een nieuw jaar begonnen en dan beseffen we ons dat we een jaar dichter gekomen zijn bij uw wederkomst. U die terug zult komen om recht en gerechtigheid op deze wereld eindelijk opnieuw te vestigen. Heere, wij bidden u dat de verkondiging van uw woord ons daarbij mag helpen om te beseffen dat deze wereld het einde niet is, dat ons dagelijks leven het laatste niet is. Maar dat uw koninkrijk op het punt staat om door te breken. En zo bereiden we ons voor op het avondmaal. Het avondmaal dat een voorafschaduwing is van dat eeuwige feestmaal. Wat gevierd mag worden op de nieuwe aarde. Heren, daar mogen we van smaken en proeven. Te midden van de aanvechting, te midden van de zorgen. Lichamelijke zorgen. Zorgen om uitslagen die we hebben ontvangen of die we nog verwachten. Zorgen vanwege ons geestelijk welzijn, vanwege de druk van studie en werk, van gezin of wat dan ook. Heren, te midden van die woelige, stormende wereld mogen we komen aan uw tafel en wijst u ons op uw opstanding, op het eeuwige leven met u en voor u. En we bidden u dat dat in alle helderheid vandaag voor ons mag staan. Heren, wij bidden u als gemeente met en voor elkaar. We danken u voor de vergadering van de klasses afgelopen donderdag. We bidden u dat de besluiten die werden genomen tot heil van de kerk mogen zijn en tot eer van uw namen. We bidden u voor wijsheid als er ook nog agendapunten zijn doorgeschoven. Heer, dat we als kerken, als lichaam van u, onder één hoofd met elkaar mogen leven tot eer van uw naam. We danken u. Samen met broeder en zuster, met de kinderen en de kleinkinderen. Gisteren waren ze 40 jaar getrouwd. U bracht hen bij elkaar, u gaf hen aan elkaar. En u bewaarde en spaarde hen al die 40 jaar. Heer, we danken u voor de zegen die u aan hen gaf in de afgelopen jaren. En we bidden u of u hen ook in de toekomst goed en nabij wilt zijn. Dat ze elkaar tot hulp en steun mogen zijn en samen voor uw aangezicht mogen leven en dienen. We bidden u, als we via de kerstgoedactie van Stichting Vredesteam pakketten opsturen naar Oost-Europa, Heere, zegen wat we daarmee aan anderen schenken. Wij bidden u voor missie Salem, als onze zuster zich voorbereidt op een uitzending naar het Midden-Oosten. Heere, daar komt heel wat bij kijken. En zij zal de komende maanden naar Amerika gaan om toegerust te worden hoe zij anderen kan bereiken met het evangelie. Heer, als de islam in het Midden-Oosten zo machtig en sterk is en zij daar een plekje zal zoeken om met de vrouwen en kinderen in gesprek te gaan, om iets te delen van uw liefde, van uw genade in de gekomen Messias. Heer, geef haar dan kracht en moed. Zo mogen wij biddend om haar heen staan en vandaag ook van onze rijkdom afzonderen om haar werk te helpen bekostigen. Zegen ook die gave. Bidden voor het werk dat vanuit onze christelijke gereformeerde kerken in zendingsgebieden gebeurt, waarvoor we ook ons geld zullen ophalen. Heren, zegen de broeders en zusters die zijn uitgezonden. Geef hen uw kracht, ook als er tegenstand is, als het werk soms eenzaam is. Wees bij al onze zendingswerkers. We bidden u voor de vervolgde broeders en zusters. Heer, wees u nabij in Myanmar, wees u in Nigeria, wilt u de kerk die daar vervolgd en verdrukt wordt, nabij zijn. Heer, aan het begin van de maand willen we met elkaar koffie drinken, maar verwelkomen we ook onze nieuwe leden. We danken u dat zuster opnieuw lid mocht worden van onze gemeente en we bidden u dat zij haar plekje opnieuw mag innemen. We bidden u voor Frans en Ada's die lid worden van onze gemeente. Heere, geef dat ook zij de zegen van uw gemeente, van uw woord mogen ervaren en stelt u hen tot zegen in ons midden. Zo bidden we u voor elkaar. We bidden u voor alle kerken in Utrecht waar vandaag uw evangelie wordt verkondigd. We bidden u, laat uw koninkrijk komen. Heren, wij zijn kleine mensen, machteloze mensen, maar u bent God en u hebt een sterke, uitgestrekte arm. U leidt deze wereld uit haar vloek naar uw zegen. Zegen zo uw woord en hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gaan we nu onze gaven geven. 3 collectes. De eerste is dus voor de diaconie, voor missie Salem, voor zuster Esther. En tweede collecte is voor de zending, voor het landelijk zendingswerk vanuit onze kerken. Derde collecte is voor de kerk. Eerste voor missie Salem, tweede voor de zending, derde voor de kerk. En dan zingen we ter voorbereiding op de preek, psalm 77 in de versie van Weerklank, vers 6, 7, 8 en 9. Psalm 77 uit Weerklank. 6, 7, 8 en 9. Na de verkondiging gemeente zingen we psalm 31 uit Weerklank, psalm 31 vers 11, 12 en 13. Voorbereiding op het heilige avondmaal gemeente, dat is de goede kant op gaan kijken. Dat is het thema voor vanmorgen. Voorbereiding op het avondmaal is de goede kant op gaan kijken. Afgelopen week was er kijkles bij onze jongste in het zwembad. Ik mocht een half uur naar Femke's zwemles kijken. En na afloop ging de zwemjuf alle ouders langs om de voortgang te bespreken. En tegen ons vertelde ze dat Femke het prima deed, maar dat ze zo graag alles in de gaten wil houden, dat ze daardoor niet altijd helemaal geconcentreerd is. En, zei de juf, dan ga ik in het zwembad voor haar staan en zeg steeds dat ze naar mij moet kijken. Dan gaat het goed. Een sacrament vraagt onze aandacht. Brood wordt gebroken en ons in handen gegeven om te eten. Wijn wordt uitgeschonken en we pakken de beker om te proeven. En het werkt eigenlijk net zoals die zwemjuf in het zwembad. Zo wordt onze aandacht getrokken naar de Heere en wat Hij voor ons heeft gedaan. Zo staat Mozes ook voor het volk Israël. Hij probeert hun aandacht te trekken en roept, Exodus 14 vers 13, wees niet bang. Want dat is Israël wel. Ze kijken namelijk achterom en zien Egyptenaren zo ver het oog reikt. De farao gaat voorop. Hij heeft de 600 strijdwagens van zijn elite-eenheid meegenomen. En daarachteraan komt het complete Egyptische leger. Dus die 600, dat is de voorhoede. En daarachter de rest van het Egyptische leger, inclusief alle officieren van de hoogste rang. Want de farao en zijn volk hebben zich bedacht, hoe zijn ze zo dom kunnen zijn om de Hebreeën te laten gaan? In Exodus 4 vers 5 staat waarom. Waarom hebben we hen uit de dienst laten gaan? Zij dienden ons. En nu moeten we die steden zelf gaan bouwen. Ze missen dus hun arbeidskrachten. En er staat in hoofdstuk 14 vers 5, toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was. Dus het lijkt erop of de farao nu pas beseft dat Israël niet alleen maar feest ging vieren in de woestijn om terug te komen, maar dat ze weg blijven. De farao en zijn volk, die willen dat niet. Zij willen hun goedkope arbeidskrachten terug. En hij komt met een gigantisch leger op de Israëlieten af. Het volk schrikt. Het schrikt enorm. Ze zijn bij Pihahiroth, vlakbij de Rode Zee. En dat is een wat vreemde plek, want daar vandaan kun je niet in Kanaan komen. En je kunt eigenlijk alleen maar terug. Want voor je heb je de zee, aan de zijkant heb je de bergen. Dus je bent een soort doodlopende weg ingegaan. Je bent ingesloten. Ze zijn uit Egypte vertrokken. Met een enorme stoet van vaders, moeders, kinderen, goud, zilver, kleren. En de Heere had hen in eerste instantie een omweg laten lopen. Hoofdstuk 13, vers 17 en 18 wordt het verteld. Omdat, staat erbij, ze anders moedeloos zouden worden. Als de Heere God ze de kortste weg naar Kanaan had laten gaan, dan waren ze gelijk allerlei grote koninkrijken tegengekomen en was de moed hen waarschijnlijk in de schoenen gezonken. Dus de Heere had hen een andere weg laten lopen. Maar dat betekent wel dat ze nu dus in een fuik terechtgekomen zijn. En dat maakt die aanval van de farao zo beangstigend. Je kunt het je voorstellen, je kunt geen kant op. En je hebt daarbij ook nog eens als 400 jaar als slaaf gewerkt. En dus totaal geen idee hoe je je moet verdedigen. Hoe hou je wapens vast? Hoe vorm je een leger? Hoe vecht je? Daar hoeft een slaaf niet over na te denken, want dat mag hij helemaal niet. En nu ben je op die heuvels en je ziet in de verte een machtig groot leger op je afkomen en je weet, dit gaat niets goeds betekenen. Mozes krijgt de volle laag. Hoofdstuk 14, vers 11. Cynisch zegt het volk Mozes, Egypte is het land van de graven. Want ook toen al waren er de beroemde piramides. Waarom laat je ons dan hier naartoe lopen om in deze zandbak te sterven? Want dat zien ze echt als de enige optie die nog over is. En het is, menselijkerwijs gesproken, ook echt de enige optie. Had ons dan toch laten werken voor die Egyptenaren, Mozes, dan waren we beter af. Wat heel opvallend is, in die vorige hoofdstuk lag steeds de nadruk erop dat de Heere God het volk Israël heeft bevrijd. Maar nu is het Mozes die het heeft gedaan. Mozes, waarom heb jij dit gedaan? We hadden toch altijd al gezegd, laat ons met rust. Laat ons gewoon slaaf zijn. Het is niet ideaal. Maar je weet wat je hebt. Al het vertrouwen waarmee ze het Pascha gevierd hadden. En waarmee ze de sieraden van de Egyptenaren hadden opgeëist. Is in één klap weg. Dat is niet zo gek. Je zult maar met je gezin voor een uitzichtloze situatie staan. Ik las gisteren nog in de Duik 500 gezinnen in Overvecht bij de voedselbank. Niet zo gek. Toch is wat hier gebeurt wel ongeloof. Wie eenmaal slaaf is geweest, komt daar niet zo snel meer onderuit. Die geest van de slavernij zit diep in dat volk. Had ons maar daar gelaten. Hoe lang duurde het bijvoorbeeld in Oost-Europa voor men eigen initiatieven ging ontplooien, nadat men jaren onder het communisme niet zelf had mogen denken? Israël zegt, wij verlangen terug naar vroeger. Dat was niet perfect, maar wel vertrouwd. En wij dan, gemeente? Wij ontdekten de afgelopen week dat ook wij slaven zijn. Ook wij hoeven niet zelf te denken, dat wordt voor ons gedaan. Wanneer wij leuk, mooi, belangrijk, machtig, sterk zijn, dat is allemaal voor ons bepaald. Wij hoeven er alleen maar aan te voldoen. En als wij dan in die slavernij van de zonde die ons voorschrijft hoe we moeten leven, hoe we een gelukkig leven hebben, de Heer Jezus leren kennen. En door Hem in de vrijheid worden gezet. Dan is dat geen leven dat we zomaar op een achternamiddag oppakken. Het leven in de vrijheid van de kinderen Gods, dat zit ons niet in het bloed. Die slavengeest, die zit ons in het bloed. Er wordt voor ons bepaald naar wie we moeten opkijken en op wie we moeten neerkijken. En om dan in alle vrijheid naast alle schepselen Gods geplaatst te worden. Dat is nieuw, dat is vreemd, dat is raar, dat ligt ons niet. Zoals Israël op Mozes zag toen het de Egyptenaren op zich af zat komen en vergat dat de Heere hem bevrijdt. Zo kan het ook in een week van voorbereiding gaan. Ja, de Heer Jezus kwam in je leven. U, jij, je zou niet meer zonder hem willen. Maar dan gebeurt er altijd wat in zo'n week van voorbereiding. Of met jezelf. En je ziet op je zonde. Of met de mensen om je heen en je ziet op je omgeving. En je zegt, ik wil terug. Om op te staan en aan het avondmaal te gaan, dat is me veel te eng. Dat nieuwe leven met de Heere God, dat... Nee. Luther zegt in een preek, om de krachten van de sacramenten te begrijpen, moet je eerst de tegenkrachten kennen waartegen ze strijden. En waartegen ze ons gegeven zijn. Ja, dus de sacramenten zijn gegeven als krachten tegen andere machten in ons leven. En die machten, dat zijn er drie. De eerste is het schrikbeeld van de dood. De tweede is het huiveringwekkende beeld van de zonde in haar veelvormige gestalte. De derde is het onverdraaglijke en onontkoombare beeld van de hel en de eeuwige verdoemenis. En legt hij dan uit, die drie beelden van dood, zonde en hel, die worden, als wij bang en moedeloos zijn, en net zoals dat volk Israël, als we moe zijn en het niet meer weten, dan worden die machten groter en groter en groter, onoverkomelijk groot, 600 paarden en wagens en daarachter nog een compleet leger. Gemeente, wat kunnen dat in deze week van voorbereiding dan voor u zijn? Die Egyptenaren, die machten van dood, zonde en hel. De roep van het avondmaal komt op u af. Doe dat tot mijn gedachtenis, zegt uw Heere en Heiland. Israël zit klem tussen het water aan de ene kant en Egypte aan de andere kant. Misschien zit u klem tussen wat je verlangt, het leven met de Heere en je opvoeding aan de andere kant. Zou je jezelf misschien niet bedriegen? Of misschien zit je klem tussen de genade van de Heere God en je zondeschuld. Je kijkt naar een leger van zonde en je weet van het oordeel dat je hebt verdiend en niet het feestmaal van Gods genadeverbond. Misschien wil jij ook wel terug naar je oude leven. Aan het avondmaal gaan haalt zoveel overhoop in de komende week. Of in je familie. Of voor je vriendinnen. Gemeente, het leven zonder de Heer Jezus, het leven in Egypte is een vertrouwd leven. Het leven zonder de Heer Jezus. Het is vertrouwd, ja. Maar zou u echt terug willen? Mozes roept, wees niet bang. Doet hij dat om het volk aan te moedigen? Om te gaan vechten, om te strijden? Leert hij hen in die paar minuten of in die paar uren die ze nog wachten hoe ze moeten vechten? Nee. Ze moeten gaan staan. Gaan staan om te kijken. De HSV heeft in vers 13, houd stand. Als je bijvoorbeeld in 1 Samuel 12 vers 16 kijkt, dan krijg je een beetje beter in beeld waarom dat woord hier wordt gebruikt. Dat houdt stand betekent, je neemt een rustige houding aan om uit te kijken naar wat er gaat gebeuren. En zo als je langs de weg gaat staan, als er een stoet langskomt, je zorgt dat je een goed plekje hebt, je rekt je een beetje uit en je gaat op de uitkijk staan. Vrees niet, ga op de uitkijk staan. Dat is wat Mozes het volk beveelt. Waarom? Nou, kijk maar naar het volgende vers. Zie, het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. God gaat aan het werk. En kijk wat er gebeurt. De wolk die het volk begeleidde schuift naar de achterhoede en wordt aan de ene kant een donderwolk. Zo zwart dat de Egyptenaren niet kunnen zien waar ze moeten aanvallen. En de hele nacht moeten stilstaan. En aan de andere kant is die wolk licht, zelfs midden in de nacht. Wie nou denkt, dat kan toch helemaal niet? Voor dat soort moderne geesten vind je in Psalm 77 natuurlijk wel een soort antwoord, hè? Wolken braken bij dit wonder, onder het grommen van de donder schoten bliksems langs hun baan, maar uw volk mocht veilig gaan. Dus Psalm 77 geeft eigenlijk een inkleuring van Exodus 14 en zegt ja, dat het aan de ene kant donker was en aan de andere kant licht, betekent dat het aan de kant van Israël flitste en bliksemde. En daardoor, toen uw felle bliksemschichten huiverend de aarde verlichten, beefde overal de grond. Daardoor kon Israël zien wat er gebeurde. En wat gebeurt er dan? Nou, het licht valt op Gods genade. Het licht valt op Gods belofte. Want Mozes gaat staan. Hij strekt zijn arm uit en in die arm heeft hij een staf. En dat volk moet kijken niet meer naar die Egyptenaren, maar naar Mozes met die staf. En die staf is uitgestrekt boven het water. Het is een enorm onweer, moet je je voorstellen. Je bent midden in de bergen en het bliksemt en het onweert. En er is een wind die urenlang doorgaat. En dat water, dat begint te verdwijnen. Ga staan. En kijk goed. En Mozes is als een sacrament. God zal strijden. En jullie moeten stil zijn. Heel stil opletten. En van wat God gaat doen, wordt iets zichtbaar in hoe Mozes gaat staan. Nou, dat is een sacrament. God heeft voor u geleden en gestorven. Hij is voor u opgestaan in een nieuw leven. En het sacrament maakt dat zichtbaar. Het sacrament zegt, kijk niet langer naar Egypte. Kijk niet langer naar dood, zonde en hel. Maar kijk naar die uitgestrekte arm met die staf. Kijk naar Mozes. Kijk naar het brood en kijk naar de wijn. Zo wordt het water weggeblazen, uren en uren lang. En ontstaat er een pad door de zee waar geen uitweg was. Maakt God een uitweg? Nee, er is in ons leven geen uitweg richting de hemel, richting de genade, richting de vrede. Maar waar geen weg is, maakt God een weg. Mozes trekt de aandacht van het volk en wijst op de Heere God. Ja, er is een machtig leger en er is een machteloos volk. Maar er is een Heere die voor hen strijdt en hen bevrijdt. Gemeente, het is ontzettend ingewikkeld om te geloven. Het is ontzettend ingewikkeld om niet naar die Egyptenaren te kijken, want daar komt het probleem vandaan. Maar Mozes zegt, en toch, kijk hier, kijk naar mij, kijk naar die staf. Dat is het sacrament. Dat waar alles in ons roept om te kijken naar de schuld, om te kijken naar deze wereld, om te kijken naar God die maar heel weinig lijkt te doen. Roept het sacrament ons op om te kijken naar een hand en een staf, naar een stukje brood en een slokje wijn. Want die hand en die staf verwijzen naar het machtige werk van God. Dat brood en die wijn verwijzen naar Gods machtige werk in Jezus Christus. Zo maakt de Heer Jezus een pad waar geen pad is. De Hebreeënbrief zegt, hij maakt de weg naar de Vader open. Hij kwam naar deze aarde. Vrees niet, zegt Mozes. Vrees niet, zegt de engel tegen de herders. Vrees niet, zegt de Heer Jezus tegen Johannes op Patmos. Hij gaf zijn leven. Hij maakte u en jou vrij. Hij is de weg en het leven. Hij zelf. Als onze ogen op hem geslagen zijn, dan zien we niet meer de Egyptenaren, niet meer de twijfels en de aanvechting. Want hij strijdt voor u. En dat doet hij zo volmaakt, dat de dood hem niet kan vasthouden. Zie hem opstaan uit het graf, vol macht en majesteit. Maar ook vol liefde voor vrienden en vriendinnen die hem in de steek hebben gelaten. Omdat ze keken, Petrus, naar de macht van het Sanhedrin en van de Romeinen. Ze keken de verkeerde kant op, maar hij staat op en zegt, kijk eens naar mij. Hij zoekt u op en schenkt u net als Petrus en Thomas en Maria een nieuw leven, een eeuwig leven met hem. En het avondmaal is dus net als Mozes. Zoals zijn staf wijst op het werk van de Heer Jezus, wijzen brood en wijn naar het bevrijdende werk van de Heere God. En het is zijn belofte aan u, bij de doop gedaan, dat u naar de Vader mag gaan. De Heere heeft beloofd dat u door het water heen bij hem komt. En alles trekt uw aandacht om maar te zien op uw onwaardigheid en schuld. Maar de Heer Jezus geeft u en jou de staf van Mozes, brood en wijn om te kijken naar het licht van zijn genade. En als je daarnaar kijkt, dan ga je je vrijheid tegemoet. Luther zegt, In diezelfde preek, het komt erop aan om deze drie beelden van dood, hel en zonde helemaal te laten vallen. En niets meer met hen van doen te willen hebben. Hoe dat gaat? Je moet de dood verbinden met het leven. De zonde met de genade. En de hel met de hemel. Want, zegt hij dan, in de sacramenten handelt en spreekt God. Door middel van de priester is God zelf met jou bezig. Er is geen sprake van woorden of werken van mensen. Daar belooft God zelf aan jou alle dingen die we net van Christus hebben gezegd. De sacramenten willen een waarmerk en een oorkonde ervan zijn dat Christus leven jouw dood, zijn gehoorzaamheid jouw zonde en zijn liefde jouw hel zijn. Even zeker als de priester of de dominee jou het brood en de wijn in handen geven, even zeker willen ze er een waarmerk van zijn dat Jezus' leven, jouw dood, zijn gehoorzaamheid, jouw zonde en zijn liefde, jouw hel zijn. God spreekt, gemeente, om naar hem te kijken, om te gaan staan. Niet om aan het werk te gaan, maar om te staan en te kijken naar wat hij heeft gedaan. Meer niet. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want die Egyptenaren komen op je af. Je moet wat. Je kunt niks. Je hoeft niks. Ga staan en kijk. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En zo blijft het. Want ze moeten niet alleen kijken. Ze moeten ook opstaan en lopen. Urenlang is het onweer, is het storm, gaat de wind over het water en dan is de zee van één gescheiden. En gaat Mozes met zijn staf dat water in, wat geen water meer is. Daar is water, daar is water. Maar waar Mozes zijn voet zet, is geen water. Gemeente, dat moet toch de moeilijkste fase van Israëls leven zijn, om op de zeebodem te gaan staan. En dat met je gezin, omgeven door muren van water, met Egypte achter je. Wie gaat er nou met zijn hele huishouden wat lopen, als je niet weet wanneer het vloed wordt? Gemeente, is het niet onmogelijk om je voeten op dat pad te zetten wat God baant? Dat zijn geen paden die wij ons indenken. De paden naar God toe. De paden naar het eeuwige leven toe. Dat is nooit een pad wat wij bedenken. Maar het gaat door het water. En dat is doodeng. Want waar blijft dat water? Ik en mijn gezin, gaan we het redden? Hoe kom je er tussendoor? Aanvechting en twijfel. Maar midden door het water van de dood voert een weg naar het leven. En Mozes met zijn staf loopt voorop, zoals een herder voor de kudde uitgaat. En als die herder door een donkere klif gaat en de schapen niet durven, omdat ze doodsbang zijn, uw stok en uw staf, die vertroosten mij als ik ga door het dal van de schaduw van de dood. Zo'n smal pad waar je niks ziet. Wat doet die herder dan? Die gaat voorop. Maar die zie je niet, want het is pikdonker. Maar hij tikt met zijn staf tegen de ene kant van de rots en de andere kant van de rots. En de schapen horen de staf van de herder. En door het dal van de schaduw van de dood gaan ze toch achter de herder aan. Mozes gaat voorop met het teken van Gods genade. Wees stil, want de Heere strijdt voor je. En ze gaan. Gemeente, gebruik zo dat avondmaal als u het pad van het leven met de Heere God niet opdurft. Dat kan ik zo goed begrijpen. Het is een onmogelijke weg. Maar het is een weg die door Christus is gebaand. En het sacrament wijst u de weg. Brood en wijn worden opgeheven, zoals Mozes zijn stok ophief. Het is de stok van de herder die het belooft. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Ik maak je zalig. Het sacrament wijst ons op de weg die gebaand is aan het kruis van Golgotha. Niemand, gemeente, niemand blijft erachter. Allemaal gaan ze achter Mozes aan. U begrijpt wel wat er op die oever met de achterblijvers zou zijn gebeurd. Als Egypte daar was aangekomen. De weg achter de Heer Jezus aan is een onmogelijke. Maar maak u geen illusies als u achterblijft. Maak u geen illusies als u zitten blijft. Maak u geen illusies als u naar uzelf blijft kijken. Allen gaan door de Rode Zee achter Mozes aan. Kijkend naar die staf. Gemeente, blijf dan niet zitten. Laten we met z'n allen achter de Heer Jezus aangaan. Want Hij baande een weg door de dood, door de zonde, door de hel. De badjuf trekt de aandacht van haar leerlingen door voor ze te gaan staan. Mozes trekt de aandacht van het volk en hij trekt de aandacht van de Egyptenaren af naar het werk van de Heere God. Wees niet bang, ga staan. Het avondmaal trekt uw en jouw aandacht deze week af van alles wat op je afkomt. Zo wijzen brood en wijn u en jou de weg door het water heen. Naar het eeuwige leven. Ga staan, gemeente, en zie het heil van de Heere, dat Hij voor u heeft bewerkt. U hoeft geen vinger uit te steken, want God de Heere zal zelf voor u strijden. De Heere neemt ons mee naar zijn toekomst en Hij zelf maakt die toekomst waar. Amen.
Thank you.
We lezen het eerste deel van het formulier dat ons helpt om onze gedachten te bepalen bij de voorbereiding op het avondmaal. Geliefden, in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze beker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze beker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de beker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten zo van het brood en drinken van de beker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heeren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. In de eerste plaats, laat ieder van ons bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor, door de bittere en smadelijke kruisdood, heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem of haar al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem of haar als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of die ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God als een heilig sacrament verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat er nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoorden te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar al de geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten we danken. Heer in de hemel, machtige God, u baant een weg door het water waar uw volk geen weg zag. U richtte het oog van uw volk van de vijand af op de staf van Mozes en daarmee op uw werk. U richt onze aandacht op het sacrament en daarmee op het volbrachte werk van u, Heer Jezus. En zo trekt u onze aandacht af van zonde, dood en hel. Want u hebt de zonde overwonnen. De dood kon u niet houden en de hel moest u laten gaan. En zo gaat er een weg voor ons open, die wij niet hadden gevonden. Heere, wij bidden u om geloof en vertrouwen, dat geen van ons op de kant blijft staan, maar wij allemaal door dat water heen mogen, dat nieuwe leven, dat onzekere leven, zo heel anders als die slavengeest waarmee we zijn groot geworden. Dat nieuwe leven het goede leven is. Heere, wees met ons in deze week van voorbereiding. En laat ons zien op u. Wij danken u dat u voor ons ging staan deze morgen en onze aandacht trok. Ga zo met ons en aanvaard onze dank. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen Psalm 33 vers 10. Psalm 33 vers 10 is de slotzang. Wees welkom voor de koffie. Vergeet de vraag niet die u straks tegenkomt. En voor nu verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.